Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jochemsen uit Goudriaan zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. De bloemen zijn vanmorgen als groet van de gemeente naar de familie De Kleine in de Narcissestraat gegaan. Wat betreft Hemelvaartdag, aanstaande donderdag is Hemelvaartdag. De dienst begint dan om 10:00. Om 7:00 willen we eerst gaan douwtrappen en daarna samen ontbijten in de Vluchtheuvel. Aanmelden, en we vragen iedereen, roep op om daar aan mee te doen. Aanmelden kan nog tot en met morgen via de website of via formulier in Kerkblad. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Fineke Jansen in Bolivia. Verdere informatie over haar werk staat in een nieuwsbrief, in het Kerkblad of op de website. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat, de collecte van harte aanbevolen. Dan herinnering, ik was het zelf ook bijna vergeten, na de dienst is de gelegenheid om de dominee een hand te schudden, een uitgang van de kerk. Als intochtlied gaan we nu staande zingen, gezang 497 vers 1 en 4. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Amen. In Lucas 13 lezen we dat aan Jezus gevraagd wordt: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden. Ja, wat moet je nou voor zo'n vraag denken? En er weinigen die zalig worden. Een beetje negatief geformuleerd in ieder geval. Maar misschien houdt het je wel eens bezig. En ja, wie komt er in de hemel? Ja, kom ik wel in de hemel? Daar gaat het ook over in deze dienst. En we luisteren naar wat God zegt als antwoord op die vraag. We zingen nu van Psalm 15, het eerste en tweede couplet uit de nieuwe berijming. Waarop staat, ja, wie kan voor God verschijnen? Ook een vraag, wie komt in de hemel? Psalm 15, 1 en 2 in de nieuwe berijming. Komt er in de hemel. Dat is ook het thema voor deze dienst. Juist met het oog op hemelvaart. En dat we komende donderdag vieren. Ik begreep vanmorgen was er ook al een link duidelijk met hemelvaart. Ook de belofte van de trooster die Jezus gaf. Daar gaat het ook vanavond nog wat over. Dus. En daarom willen we ons geloof belijden met een aantal vragen en antwoorden van de catechismus uit zondag 18 en 19... waar het ook gaat over de betekenis van hemelvaart. Ook als heenwijzing de komende donderdag. En daarna zingen we dan van Psalm 146, het derde vers in de oude berijming. Psalm 146, vers 3 in de oude berijming. En in zondag 18, vraag 49, wordt gevraagd, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is, die voor ons pleit. Ten tweede dat wij ons vlees, ons lichaam in de hemel tot een zeker pand hebben, onderpand, bewijs, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. En waarom wordt er een apostolische geloofsbelijdenis bijgezet, dat hij zit aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom naar de hemel is gevaren, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En tot slot de vraag, wat nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Zullen we samen bidden. Grote God, wij loven u, Vader, Zoon en Heilige Geest, u aanbidden wij, om wie u bent. Uw grootheid, uw heerlijkheid, uw majesteit. We hebben het beleden, dat u zit, Heer Jezus, aan de rechterhand van de Vader, om ons te regeren, om ons te leiden. En dat u juist na het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, als overwinnaar bent opgestegen. En daar willen we juist deze week ook extra bij stilstaan. Bij dat wonder. Bij die liefde van u. Dat u dat voor ons hebt willen doen. Dat u uw geest hebt uitgestort. Tot troost. Ja, dat mochten we vanmorgen horen. En dat hebben we zo nodig ook. Tot troost, als er zorg is, als er verdriet is, als er pijn is, de gebrokenheid, de trauma's. Heer, u kent ons, u weet ook dat we soms verscheurd zijn, soms niet weten hoe het verder moet. Troost ons, bemoedig ons, leid ons door uw geest. Als we ook juist lezen in uw woord, dat u troost door onze zonde weg te doen, zover het oosten verwijderd is van het westen. Ja, die troost van genade, van vergeving, steeds weer. Wie we ook zijn, wat we ook verkeerd hebben gedaan. En dat u ons zo laat zien wie u bent. Ook als Vader in uw liefde voor ons wil zorgen. En dat u zoveel van ons houdt, dat u wil redden. Dat we zo u kennen ook meer en meer. U toegewijd zijn. Wil daarvoor deze dienst ook gebruiken. Als we meer mogen horen van u. Dat we zo'n stuk onderwijs ontvangen. Om zo ook tot zegen te kunnen zijn. In het dagelijks leven. Een leven u toegewijd. Wij bidden. niet omdat wij ergens recht op hebben, maar wij verwachten het van u, de levende God. Zegen ons zo. Om Jezus wil. Amen. We lezen nu Psalm 24. Psalm 24. En die psalm wordt ook nog eens gezongen met hemelvaart. Wel opmerkelijk, juist met hemelvaart zijn best wat psalmen geschikt. Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 110, God zit aan Gods rechterhand. Psalm 68 wordt nog wel eens gezongen. Ook 24. En die lezen we nu. Dus ook met het oog op komende donderdag. Zat boven bij mij intocht van de Here. Een psalm van David. De aarde is van de Here en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën. En haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Here en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Here, sterk en geweldig. De Here, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Here van de legermachten. Hij is de koning der ere. Tot zover. In de preek staan we ook stil bij deze psalm. Centrale woorden vinden we in vers 3. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Woorden die we ook in Psalm 15 tegenkwamen. En ook daar aanleiding van het thema, wie komt in de hemel? Maar we zingen nu eerst gezang 120, vers 1 en 4. En als je die psalm ziet, dan zie je heel veel overeenkomst met Psalm 24. En als je ziet, gezang 120 uit het liedboek, dat is een adventslied. Psalm 24 wordt ook gezongen met advent, ook daarin op toegepast. Meestal dus op hemelvaart, en daar gaat het nu verder ook over. Maar dan wordt het meer wat persoonlijk op toegepast. Hè. Kunnen wij de koning ontvangen? Kan die Here intocht doen in ons leven? 120, gezang 120 uit liedboek 1 en 4. Gemeente, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Dat is een vraag die we in deze psalm tegenkomen en ook in andere psalmen. En daarin proef je, dat is niet vanzelfsprekend. We kunnen niet zomaar tot God naderen, die heilige God. Die heel anders is dan wij. En dat past eigenlijk niet, die heilige God bij ons onheilige mensen. En dan gaat het hier over de berg van de Heere, dat is de tempelberg in Jeruzalem, de berg Sion. Daar wilde God in het bijzonder wonen. De plaats had God uitgekozen, tegen Abraham al gezegd, dat was op de berg Moria. Daar werd dus die tempel gebouwd. Het teken dat God bij zijn volk was, hè, met die ark van het verbond, zo'n teken dat God genadig is. Nu staat op die tempelberg natuurlijk een moskee. En eigenlijk nog een moskee met die rotskoepel. Voor de moslims is het een heilige plek. En voor de joden is het een veel heiligere plek. Het is de enige plek waar die tempel ooit stond. Nou, als je wel eens in Jeruzalem bent geweest, ga je vaak naar de klaagmuur. Een muur die gebouwd was om dat tempelcomplex. En waar joden vaak nog bidden, die briefjes in de muur doen. Nou, het is ook wel voor ons christenen een bijzondere plek, maar niet zo direct een heilige plek zoals het was voor de Joden. Maar we hebben wel dezelfde God als Israël. En voor ons kan ook de vraag zijn, ja, hoe kunnen wij tot God naderen? En bijvoorbeeld die vraag, hoe komen wij in de hemel? Wie kan daarvoor God verschijnen? En dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hoe kunnen we God ontmoeten hier op aarde en ook eens eeuwig? En ik hoop dat u daarnaar een antwoord zoekt. Vanuit de Bijbel. Wil luisteren wat God zegt. Nou, Psalm 24 geeft iets van een antwoord. En een heel duidelijk antwoord ook. Vers 4 zegt het. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft of wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Dat vraagt God van ons. Ongeveer hetzelfde antwoord als Psalm 15 trouwens. Dan ging het nog iets concreter. Niet alleen over je handen, maar ook met wat je zegt, met je mond. Dat je niet roddelt. Dat je niet verkeerde dingen doet. Nou, daar gaat het ook over hier. Wie rein is van handen. Dat kun je heel concreet invullen. Wat doen we ermee? Hoe gaan we om met de dingen die we aanraken? De dingen die we gekregen hebben, ons geld en goed. Wat doen we op ons werk? En ja, het gaat ook breder natuurlijk. Wat doen we met onze oren? Waar luisteren we naar? Wat doen we met onze ogen? Waar kijken we naar? Is dat zuiver? Is dat rein? Tot eer van God? Of kijken we naar wat begeerlijk is, wat mooi lijkt, wat aantrekkelijk is, dat we daarna verlangen, dat we daarop gericht zijn, op bezit? Zijn we rein, zuiver, ook op seksueel terrein? Zijn we goed hoe we omgaan met elkaar als medemensen? En ja, het gaat dus echt op die reinheid in geestelijk opzicht. Er staat niet schoon van handen, dat had ook gekund hoor. Dat we schone handen hebben, figuurlijk. Maar rein, dat is de reinheid die God vraagt. Ook in de eredienst. Dat zegt ook dat woordje zuiver van hart. Al zouden we helemaal niet zoveel verkeerde dingen doen, wat gaat er om in onze gedachten? Dat zuiver. Eerlijk, oprecht, goed. Is er nooit een zonde in onze gedachten? Nou, als we eerlijk zijn, dan zullen we eerlijk zeggen dat we niet altijd eerlijk zijn. En dat we niet altijd zuiver en rein zijn. Kijk, er wordt dan in vers 4 nog het ergste genoemd, dat je bedrieglijk zweert. Ja, nou, je zegt, dat doe ik misschien nooit. Ik heb misschien nog nooit gezworen echt voor een rechtbank of voor de overheid. Maar in de Bijbel wordt vaak het ergste genoemd, hè? Als iets verboden wordt, hè? In de 10 geboden staat niet doodslaan, maar dat betekent ook niet haten en geen ruzie. En kijk, als je bedriegelijk zweert, heeft dat hele grote gevolgen. Als je een vals getuigenis aflegt voor een rechtbank, kan iemand onterecht veroordeeld worden. Onterecht in de gevangenis komen. Zoveel schade kan het geven als je niet eerlijk bent. Wees daarom eerlijk. Nou, als hier het ergste genoemd wordt, maar ook al die andere dingen. Dat we niet allemaal niet helemaal eerlijk zijn. Ja, vals klinkt misschien wel heel vals, maar halve waarheid. Iets verdraaien dat het iets beter uitkomt voor ons. Wie kan voor God verschijnen? Als we zien op onszelf, zal de hemel leeg blijven. Nou, deze week vieren we in ieder geval dat er één in de hemel is gekomen. Onze Heer Jezus Christus. Hij is natuurlijk volkomen rein. Volkomen zuiver van hart. Geen enkele zonde, zelfs niet in zijn gedachten. En nooit geweest ook. Ja, hij is God. En hij was in de hemel, hij is neergedaald. Maar hij stijgt op weer naar de hemel. Hij past daar. Ja, en het lijkt niet direct over Jezus te gaan in deze psalm, maar christenen van alle eeuwen hebben deze psalm wel op Jezus toegepast. Dit is een messiaanse psalm. Het gaat over de Messias, de redder. En vooral dat slot van deze psalm wordt op de Messias toegepast, op Jezus. Dat slot, we kennen denk ik wel vers 7 tot en met 10. Het is bijna hetzelfde. Twee keer berijmd. Ook twee keer bijna hetzelfde. Ik herinner me dat ik toen ik op de basisschool zat ook een psalm moest leren. Dat was bij ons eigenlijk nog elke week. En ook een keer psalm 24 vers 4 en de week daarna 24 vers 5. Daarom heb ik het onthouden. Denk ik, doe me op bijna hetzelfde. Dat was een keer makkelijk. Ik weet niet wanneer het was, maar ik denk ook met hemelvaart. Want het wordt meestal op hemelvaart toegepast. Soms dus ook op advent. Al denk ik dat David in de eerste plaats iets van toepassing zag op zijn eigen tijd. Wat is er? Nou, de poorten van de stad worden opgeroepen. Verhef je. Hè, toen natuurlijk een stadspoort ter bescherming, stadsmuur ter bescherming tegen de vijand. Hè, natuurlijk geen vliegtuigen, geen drones die over die muren konden vliegen. Dus je had veilig achter stadsmuren. Natuurlijk de poorten, die natuurlijk ook bij gevaar gesloten konden worden. Maar nu komt de koning terug na strijd geleverd te hebben, na de vijand verslagen te hebben. En dan wordt gezegd tegen die poorten, verhef je die deuren, het moet uit de hengsels, uit de scharnieren, het moet nog hoger, nog groter, want onze koning is zo groot. Onze koning heeft die grote vijanden verslagen en hij moet geëerd worden. En de mensen staan met dromen langs de weg om hem toe te jagen. Nou, ik ken het wel een klein beetje, als de koning, de koningin, de koning zag ergens komen, zaten ook heel veel mensen die hem toejuichen. Mooi. Al wordt het nog harder gejuicht als er een topsporter wordt binnengehaald, als iemand Olympisch goud heeft gewonnen of wereldkampioen geworden is, dan zijn er ook heel veel mensen in een dorp trots dat een dorpsgenoot zo'n prijs behaald heeft. En dan worden er soms ook wel eens bogen gemaakt, hè? Waar iemand dan onderdoor rijdt als teken van inhuldiging. Nou, zoiets was dat ook. In die tijd. En dan had dat nog meer waarde. Want ja, het was niet zomaar een strijd die men won. Als de koning verloor, dan werden alle mensen vaak gevangen genomen. Slaaf. Dan was het echt erg. Dus er ging wel wat van af als die koning won of verloor. Nou, hier worden dus opgeroepen, verhef je deuren, poorten, opdat de koning binnengaat. Nou ja, dat kun je natuurlijk op het advent toepassen. Toen kwam Jezus als koning naar deze aarde. Maar, ja, het is ook wel opvallend, hè. Zat koning ook met een hoofdletter. Het is heel gauw toegepast op onze God. En dat zegt de psalm zelf al, niet alleen in de vertaling, die hoofdletter, maar er staat ook, hij is de Heere. De God van het verbond, die trouw houdt. Heere, ik zal er zijn. En die wonderlijk mooie eeuwige naam. Als het ware, de Heere zelf wordt binnengehaald, ontvangen. En ik denk nog steeds dat dat was in die tijd van David ook. Want David, die nam ook wel eens de ark mee als hij ging strijden. Dat was een teken dat God bij zijn volk was. Dat God hen hielp. En uiteindelijk moest God ook de eer krijgen van de overwinning. God had David geholpen, de andere koningen. God is geweldig, sterk. Hij overwon. En die ark werd ooit natuurlijk de Hofnium Pinhas meegenomen. Dat ging toen mis, hè. Die ark werd toen buitgemaakt, veroverd door de Filistijnen. Het was niet het probleem dat ze die ark hadden meegenomen zozeer, want dat deed David ook, maar die deden dat met ongeloof. Maar zo werd nu de Heere zelf binnengehaald. En dat wordt juist toegepast ook op de Heere Jezus. Juist met hemelvaart wordt hij met gejuich binnengehaald in de hemel. Als overwinnaar. Hij heeft overwonnen de machten van het kwaad. De zonde. De duivel. De laatste vijand, de dood. Jezus is triomfator. Geweldig in het strijden. In het boek Openbaring lezen we hoe groot hij is, hoe heerlijk hij is. Openbaring lezen we dat de hemel juicht. Voor koning Jezus. Juichen we mee? Tot eer van de verrezen Heer, ook van de opgevaren Christus. Zien we hem als overwinnaar, als onze koning, die alle macht heeft, die het voor het zeggen heeft. Hij zegt misschien iemand, ja, wel mooi om te juichen voor onze koning. Die heeft overwonnen. Maar, ja, wat heb ik daar precies aan? Jezus past in de hemel, maar ik? Maar waarom kwam hij naar deze aarde? Toch voor ons, om ons te redden. Om ons te verlossen. Hij streed de strijd niet voor zichzelf, maar in onze plaats. Droeg hij de straf, die onreinheid, die onzuiverheid. Hij droeg het oordeel dat wij verdienden. Opdat er voor ons de redding zou zijn. Verlossing. Genade. Christus, hij staat op naar de hemel om voor ons plaats gereed te maken. Omdat we leven onder een open hemel. Ja, nu nog niet naar de hemel, maar hij geeft wel zijn gave, de geest als trooster, als belofte, die ons wil leiden in deze tussentijd. En als we dat beseffen, dan heb ik nog meer reden om te juichen. Dat hij dit doet voor ons. Dat je met Paulus kunt zeggen, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. De eindoverwinning is gegarandeerd. Tegenstelling tot sporters die vandaag misschien winnen, maar morgen verliezen. En dan word je dit jaar kampioen. Volgend jaar kan het heel slecht gaan. Maar in het geloof, zegt Paulus, ben je meer dan overwinnaars. Omdat Christus de eindoverwinning behaald heeft. Gegarandeerd. Al lijkt je nog wel eens de nederlaag. Al valt het nog wel eens tegen. In het geloof kun je juichen. Hier wordt gevraagd, wie is hij, die koning der ere? Twijfelt men nog? Weet men nog niet precies wie hij is? Of is het meer een retorische vraag in vers 8 en vers 10? Ik denk dat de meesten toen het al wisten. En ik hoop dat wij het ook weten, wie die koning Jezus is. Die heeft overwonnen. En die ons wil doen delen in zijn overwinning. Want dan keer we even weer terug naar vers 5. Hij zal zegen ontvangen van de Heere. En gerechtigheid van de God van zijn heil. De God van zijn heil, de God van zijn Yeshua staat dan in het Hebreeuws, de God van zijn Jezus. Daar wordt Jezus van afgeleid, onze heiland, onze redder, onze verlosser. Ontvangt gerechtigheid. Dat je in een rechte verhouding komt tussen God en ons. Dat er niks meer in de weg staat. Al het verkeerde is uit de weg geruimd. Die zonde heeft hij verzoend. Hij zal zegen ontvangen van de Heer. Als gezegende mensen. Trouwens, Jezus ging ook zegenend naar de hemel. Hè? Om zijn zegen uit te delen. Dat wil hij doen. In vers 6 staat, dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Nou, dat is het geslacht dat in de hemel komt. Niet volkomen rein in jezelf. Maar in Christus wel. God ziet je alsof je geen zonde gehad nog gedaan hebt. Helemaal rein, helemaal zuiver. God onze zonde op hem geladen en wij zijn heiligheid. En dat is het geslacht dat naar hem vraagt, die van deze God verwacht. Die zijn aangezicht zoekt. Die zonder hem niet kan. Gods aangezicht. Dat vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid heeft en licht. Zoeken we Gods aangezicht, want die nabije omgang met God, dat we hem recht in de ogen kunnen zien, dat er niks tussen staat. Want je weet, zoals de Duitse leerregels zo mooi zeggen, dat het verbergen van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Verschillende weten hoe bitter de dood kan zijn, wat een lege plaats, wat een verdriet. Maar God missen is toch ook verschrikkelijk. Zonder God kun je toch niet. Die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Ja, en daar staat dan Sela achter. Nou, potje Sela kennen we denk ik tegenwoordig beter van wie kent de muziekgroep die hele mooie liederen maakt. Maar Sela in de Bijbel is natuurlijk vooral rust, pauze. Ik denk hier eens over na, want het is eigenlijk best verbazingwekkend. Sela staat naar die woorden, dat is Jacob. Nou, Jacob kennen we een beetje, hè? Ja, een van de drie aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, de vader van alle gelovigen. Nou, Isaac ook, die God diende. Maar ja, Jacob, dat die nou genoemd wordt. Nou ja, dat is nou niet toch altijd een voorbeeld in het geloof. Hij bedroog zijn broer Esau om die zegen te ontvangen. Hij bedroog zijn eigen oude vader Isaac. Met die geitenvellen om maar die zegen te ontvangen. Later was hij met zijn schoonvader Laban. Nou, dat ging ook al niet zo goed en zuiver. Jacob is toch iemand die niet altijd rein van handen was. En zuiver van hart. En nou wordt gezegd juist, ja, wie kan voor God verschijnen? Wie zal zegen ontvangen? Wie zoekt Gods aangezicht? Dat is Jacob. Nou, ik wijs nog één geschiedenis van Jacob even aan. Eén heel mooi iets. Als Jacob dan weer terugkeert naar het beloofde land, dan zit hij enorm tegenop om Esau, zijn broer, te ontmoeten. En waarschijnlijk ook zijn vader Isaac weer onder ogen te komen. En dan worstelt hij in die nachten, worstelt hij met God. En zegt hij, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Jacob kan niet zonder de zegen van God. Hij beseft, ik verdien het niet. En ik heb er geen recht op, ook niet met al die slinkse bedrog van mijn broer en van mijn vader. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Dat is Jacob. Die zo vraagt naar God. Die Gods aangezicht zoekt. Die worstelt om die zegen. Die leeft in geloof. In vertrouwen. Dat is Jacob. Lijken we zo op Jacob? Ook niet altijd even eerlijk. Soms ook een beetje bedriegen. En toch. Zonder God niet kunnen. Zonder zijn zegen. Die zal zegen ontvangen. Van die opgevaren Christus. Mag delen. In zijn genade. Hij volbracht heeft. Omdat hij heeft overwonnen. Wie komt in de hemel? Zelfs een Jacob. Ter bemoediging. Van zondaren die van God verwachten. Maar nog even iets meer over die hemel. Ja. Waarom willen we eigenlijk in de hemel komen? Nou, er kunnen misschien heel veel antwoorden gegeven worden. Misschien hoop je daar geliefden te zien die al gestorven zijn. En daar is geen pijn, daar is geen verdriet, daar geen oorlog. Nou, goed om er zo naar te verlangen. Maar zien we er vooral ook naar uit om God te ontmoeten? Om Gods aangezicht te zien. Zijn liefde. Zijn genade. Om meer en meer te ontdekken van Gods goedheid. Heel persoonlijk. En verlangen we er ook naar om dan te leven tot eer van God. Toegewijd aan God. Ja. Ik hoop dat we daarom ook verlangen naar die hemel. Om te leven tot eer van God. Volkomen rein en zuiver. Dat blijft natuurlijk gelden. Het is niet zo van, nou ja, God vergeeft en nou maakt het niet uit hoe je leeft. Nee, je ziet er naar uit om eens volmaakt heilig en zuiver en rein te zijn. Maar zouden we dan nu ook al niet verlangen naar dat zuivere leven? Dat heilige leven? Ja, misschien is het soms het gevaar dat je zo uitziet naar de hemel, naar Gods toekomst. Dat je de aarde vergeet, alsof dat niet meer belangrijk is. Alsof dat er niet toe doet. En dan vergissen we ons. Dat blijkt uit heel de Bijbel. En het is wel treffend dat dat ook in deze psalm staat. Psalm 24. Maar ik kort heb een psalm, er staat toch heel veel in. Want hoe begint de psalm? Nou, hetzelfde als wij de dienst begonnen, hè? Dat eerste lied, gezang 479. De aarde is van de Heere. Alles is van God, door hem geschapen. De zeeën, de rivieren. En we loven God toch? Als we zien al het groen, al is het al wat droogte nu. Dat het wat bruiner wordt soms. Dat we soms wat zorgen kunnen hebben. In die zin zijn we toch weer blij om de regen van vandaag en gisteren. Maar we eren God als onze schepper. Die het zo mooi gemaakt heeft. En die aarde is daarom belangrijk. En hier op aarde wil God al gediend worden. We leven tot zijn eer. Ja, want ik zei het al, die schepping zucht nou al. Ja, de afgelopen maanden toch al weer behoorlijke droogte. En daar hebben we de afgelopen jaren wel meer mee te maken gehad. Aan de andere kant, soms van vorig jaar weer heel nat voorjaar. Dat er daarom ook bijna niet op het land gewerkt kon worden. Wereldwijd zien we natuurlijk duidelijke klimaatverandering. Stijging van temperaturen geeft ook allerlei zorgen. We kunnen wel zingen, heel uw werk door ons betreden. Klaagt ons mensheid aan bij u? Kun je zien, een vader vol van vrees en schaamte. Als we zien hoe wij omgaan met uw schepping. Terwijl we juist als christenen een extra verantwoordelijkheid hebben. We geloven dat God onze schepper is. En die dat maakt. En dan moeten we toch zuinig zijn op Gods spul. Wat God gemaakt heeft. Als je iets leent van iemand, dan zorg je er natuurlijk extra goed voor. Hè? Je moet het weer teruggeven. Nou, zou het niet extra goed omgaan met wat God gemaakt heeft? Wat we te leen gekregen hebben? In de schepping. In de, ja, heel ons leven. Hè? Met medemensen die we uit Gods hand ontvangen. Medeschepselen. Hoe gaan we om met onze tijd, met ons geld, de gaven en talenten die God geeft. Ik heb nu een lange reis gemaakt, ook met de auto. Dus ik heb natuurlijk niet zo heel veel reden om daar iets over te zeggen. Maar niet onnodig vervuilen. Juist als christenen hebben we denk ik onze verantwoordelijkheid. Ik vind het wel treffend, hè? David zegt dat. De aarde is van de Heere. David was koning. Die had ook heel veel macht. Kon heel veel dingen bepalen. En hij kon doen alsof hij heerser was. Alles zelf regelde. Maar hij zegt, nee, ik ben niet de baas. God is baas. En ik ben verantwoording verschuldigd. Ook als koning in de dienst van God. Als rentmeester. Juist als we christen zijn. Als we God dienen, van hem verwachten. Zullen we goed daarmee omgaan. Al weten we ook. En dat is ook een belofte. Aard loopt God niet uit de hand. Dan hebben we ook onze verantwoordelijkheid. En doen wij het vaak helemaal verkeerd. Als mensheid. En we weten ook, eens komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We weten niet wanneer en tot die tijd moeten we er goed voor zorgen. Voor volgende geslachten. En omdat het van God is, mag ook een belofte. Eens een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar het volkomen goed zal zijn. Geen vervuiling. Geen oorlog, geen geweld. Geen onreinheid, geen onzuiverheid. Geen zonde meer. Maar God alles en in allen. En dat we juist te midden van gebrokenheid en pijn die hoop mogen hebben, dat uitzicht, dat verlangen ook. Om eens volkomen God te eren. hem volkomen te dienen. Hij die het waard is. Is onze redder. Onze verlosser. Die heeft overwonnen. En die zo naar de hemel is gegaan. Dat ook wij daar eens mogen zijn. Amen. Wij zingen nu ook van deze 24e psalm in de oude berijming, de versen 2, 3 en 5. 2, 3 en 5 van psalm 24 in de oude berijming.
Thank you.
zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Ook Psalm 24, dat wij ook worden opgeroepen tot een heilig leven, zuiver. We belijden onze onreinheid, onze onzuiverheid. O, vergeef het verkeerde. Hebben we u nodig als onze redder. Heer, doe intocht hier ook in ons hart en leven. Als we u nog niet kennen, dat u ook onze koning bent, dat u ook ons leven leidt. En ook na ontvangen genade steeds weer. Dat we niet zelf ons leven bepalen, maar afhankelijk zijn van u. Het van u verwachten, van uw zegen. Heer, maak ons dan ook rein voor u. Als gelouterd goud en zuiver zilver. Ja, laat ons zijn voor u als puur goud. Heer, ook als het soms pijn doet, dat die onreinheid wegbrandt. En maak ons ook rein en puur voor u, Heer. Dat is ons verlangen, ons gebed. En meer van uw geest. Het is zo nodig. En u bent het waard. Dat we dan goed omgaan, ook met elkaar, als gemeente, maar ook met mensen om ons heen die u nog niet kennen. Dat we iets uitstralen van uw liefde. Dat ze zien dat het goed is om te leven met u. Gebruik ons zo in uw dienst om ook goed om te gaan met uw schepping die u gegeven hebt. Wij danken u ervoor, Heer, en dat we die ook bewaren. En dat wij ook voor volgende geslachten mogen weten dat er voldoende te eten zal zijn, genoeg zal groeien. Heer, dat er ook nu ook voldoende regen zal vallen voor alles wat groeit, voor mensen en dieren. Heer, wees nabij ook politici ook, een verantwoordelijkheid die er is. De juiste maatregelen te nemen, maar soms ingewikkeld is. Zo heel tegengestelde belangen. Wij bidden om uw geest. Verlicht ook hen, onze overheid, ook anderen in Europa en deze wereld. Dat ze ook het goede doen, de vrede bevorderen. In Oekraïne, in het Midden-Oosten, op zoveel andere plaatsen waar haat en geweld is. Waar het soms zo hopeloos lijkt. Heer, dat uw verandering werkt. Dat we ook daarin leven naar uw wil, naar uw goede geboden. Wij bidden, bijzonder ook voor uw volk Israël, bescherm uw volk als het steeds meer alleen staat, bedreigd wordt in eigen land en daarbuiten. Maar dat ook zij het goede doen, ook de vrede bevorderen voor de Palestijnen in Gazastrook, andere plaatsen. Hier is voor Israël toch de belofte dat heel Israël zalig zal worden. Daar zien we naar uit, naar die toekomst. Eens volkomen. Dat er vrede mag zijn in deze wereld. Uw shalom. Ja, dat we nu al in die hoop leven. Dat vertrouwen. Bidden we in bijzonder ook voor christenen vervolgd en bedreigd. Bescherm ook hen, behoed hen. Wij bidden zo. Dat wereldwijd dat woord van u klinkt. Zeker zo al het werk wat gedaan mag worden in uw koninkrijk. Wij bidden bijzonder ook voor Fineke Jansen. Het werk wat zij mag doen in Bolivia. Leid ook haar, zegen haar. Dat we met liefde onze gaven daarvoor geven. Wij bidden, ga zo met ons. Verder van deze avond, deze week, als we ook Hemelvaartsdag vieren. Een dag toegewijd aan u, op u gericht. Als we nog meer beseffen het wonder van wat u gedaan hebt aan het volbrachte werk op aarde. Ons ten goede. Wij bidden. Zegen ons. Opdat we ook tot zegen mogen zijn. In een uitzien naar uw toekomst. Eens volmaakt op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En waarin u geëerd wordt. U die het waard bent. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen nu onze gaven dus geven voor het werk van Fideke Jansen. En ook uitgang voor de pastoraat. We zingen nu als slotlied uit op toonhoogte 334 het eerste en het derde vers. Nou, het geven onze gaven dus voor kerk en diaconie ook. 334 van op toonhoogte de versen 1 en 3. zegen van de Heer ontvangen die Hij zo graag uitdeelt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.